Ik zet boven de preek shalom, dat betekent vrede. En ik zie in de tekst, in het gedeelte, drie gedachten. Ik kan ze maar heel kort aanstippen vanmorgen, kunnen het erop wijzen. Allereerst vers 14, hij is vrede, hij is onze vrede, staat er. Vervolgens lezen we in vers 15, de laatste vers, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Hij is niet alleen vrede, de Heer Jezus, hij maakt ook vrede. En ten derde in vers 17 staat, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Hij verkondigt ook vrede. Shalom. Hij is vrede in zijn persoon. Hij maakt vrede door zijn heerlijk werk aan het kruis volbracht. En hij verkondigt vrede door het evangeliewoord. Gemeente, voordat ik daar iets over ga zeggen, allereerst dit. Ik las van de week iets moois. Wat is nou eigenlijk het verschil, jongelui, tussen het jodendom, het christendom en de islam? Drie, wat wij noemen, monotheïstische godsdiensten. Je vindt ze alle drie in Jeruzalem, op een paar vierkante meter bij elkaar. De Tempelberg, de Klaagmuur, het jodendom. De Al-Aqsa-moskee, de rotskoepel en de grafkerk. Stel je nou eens voor dat je 10 imams zou hebben, moslims, en je zou 10 rabbies hebben, jodendom, en je zou 10 dominees hebben en die zouden met elkaar een conferentie gaan houden. Ze zouden naar elkaar gaan luisteren allereerst op een dienst op vrijdag. Islam. En vervolgens een dienst op zaterdag, op sabbat, de shabbat, jodendom. En vervolgens een dienst op zondag, christendom. En dan zou je merken dat er heel veel overeenkomst is. Ze geloven alle drie in één God. Ze hebben alle drie één boek. Ze komen alle drie samen in een soort kerk of moskee of synagoge. Er wordt gezongen en er wordt ook nog gepreekt en vermaand. Maar er is één verschil. En weet je wat nou het verschil is? Het gebroken brood. Dat is het verschil. Dat is nou het typische, het unieke van het christelijk geloof. God wordt niet alleen beleden. God is groot. Allah is groot. Mohammed is een profeet. Yahweh is groot en Mozes is een profeet. God wordt niet alleen beleden. God wordt niet alleen als bestaand erkend, ver boven ons, als die machtige verheven God. Maar, en dat is nou typisch voor het christelijk geloof, God heeft zich klein gemaakt. Hij heeft zich vernederd, is mens geworden. Is niet alleen mens geworden, is zelfs knecht geworden, slaaf geworden. Met die allerzwaarste opdracht. En daarom moest hij zich nog verder vernederen tot de dood. Ja, tot de dood. Des kruises. Waarom? Tot behoud van zondaars en tot verheerlijking van zijn vader. En dat vind je nou nergens dan alleen bij hem. Geen Allah. Geen Yahweh bij het jodendom. Zoals de joden hem kennen. Maar wel de God, vader van de Heer Jezus. Die de zonde haat. En die toch de zondaar behouden wil. En die nou zijn liefde betoont jegens ons, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Gebroken brood. Zijn lichaam gebroken voor mijn ongerechtigheid. Vergoten wijn. En zijn bloed heeft mij bevrijd. En daar denken we aan. Aan zijn verzoenend lijden. Aan zijn bitter, maar ook aan zijn plaats vervangend sterven tot zijn gedachtenis. Wat uniek vanmorgen dat we samen mogen komen rondom dat gebroken brood. Dat vind je nergens dan alleen bij hem. En nou wil ik het vanmorgen maar eenvoudig houden. 4 woorden. Een schitterende tekst. Om te schrijven op de tafel met een rode pen. Hij is onze vrede. En dat de Heilige Geest het schrijven zal op de handen van je hart. Hij. Nou, laten we eerst eens een blik naar binnen werpen, hier, naar binnen. De voorbereidingspreek is achter de rug. De voorbereidingsweek is achter de rug. Hoe is het u nou vergaan, gemeente? Hoe is het mij vergaan? Er zijn er ongetwijfeld die er serieus mee omgegaan zijn. Ik heb mezelf echt willen beproeven voor het heilig oog des Heren. Want ik wil mijzelf niet bedriegen, dominee. Dat is een goede insteek. Ik wil het heilig avondmaal niet misbruiken. Want dat kan ook. Ik weet dat dat kan, want dat zegt de Heer Jezus. Je hebt in mijn naam gegeten en gedronken, ik heb je niet gekend. En daar ben ik bang voor, want ik heb een arglistig hart. Mannen, kom een poosje naast je zitten vanmorgen. En je hebt gedacht aan die heilige tafel. Ik vind het altijd weer indrukwekkend dat witte laken. Dat geeft iets aan. Het is geen bloemetjeslaken. Niet een mooie kleur. Het is wit. Dat is een teken van heiligheid. Reinheid ook. Ik besef heel goed, want daar ken ik de Bijbel goed genoeg voor. Dat brood vanmorgen, dat kinderbrood is. Dat bedoeld is voor Gods kinderen. Zoals het ook staat in het avondmaalsformulier, dat de Heere dat nou alleen... Ja, dat kan je nou nauw en ruim opvatten, hè. Alleen voor zijn gelovigen is ingesteld. Dan kan je zeggen, alle gelovigen, jazeker. En toch staat er alleen. Er is wel een grens. Het is dus niet voor iedereen. Het is dus niet voor iedere kerkganger. Zo eerlijk moeten we zijn vanmorgen. Niet iedereen is welkom. Zo eerlijk moeten we zijn vanmorgen. En daar heb ik eens serieus over nagedacht, dominee. En toen kwam die tekst weer naar me toe. Wie onwaardiglijk dit brood eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Ik heb een moeilijke voorbereidingsweek gehad. Ik denk terug aan de laatste keren dat ik aanging. Ik hoor het iemand zeggen, hè. Ik denk nog terug aan de laatste keer. Ik ging wel aan, maar ik ervoer geen zegen. Ik had er eigenlijk geen vrucht van. Ik gebruikte het wel, uit gewoonte, uit gehoorzaamheid. Maar ik heb er niet van genoten. Hoe komt dat toch? En nou word ik eigenlijk een beetje bang. Misschien is het licht wel naar binnen gevallen afgelopen week. En je bedacht... Ja, wie ben ik nou toch eigenlijk? Wie ben ik nou voor u? Ik heb eens gekeken in mijn hart... En die vloer van binnen, die is zo vuil. Daar liggen wat gebroken beloftes. Ook gestaan voor de doop. Misschien liggen je kinderen nou op bed. Die zeggen, wij gaan niet mee, die verder. Ik zie mijn schuldgevoel in de kerk. Of je huwelijk wat niet zo goed is. Je belijden is gedaan. Misschien net een driftbui afgelopen week. Want dan gaat het juist mis. Herkent u dat? Ik wel. De driften willen, het hart onrein. Misschien wel opstandig tegen God. Heren, dit heb ik niet gewild. Misschien er wel tegenin. En nou zit je hier, in de bank. Je durft eigenlijk niet af te blijven, want dan zullen de mensen zeggen, waarom was het niet aan? En toch, het kan niet. Ik heb een woord voor je. Dan zou ik je vanmorgen willen zeggen dit. Dan roep ik je vanmorgen op u, om nou de blikjes van je eigen hart af te wenden naar hem. Om je oog op Christus te vestigen. Weet je wat Paulus zegt, heel met nadruk in de grondtekst. Hij is onze vrede. Je hebt twee ogen gekregen van God. Met één oog moet je naar binnen kijken. Met het andere oog moet je op hem zien. Of laat ik het anders zeggen, nauwkeuriger zeggen. Eén blik op jezelf. En vervolgens een blik op hem. Of gelijktijdig. Ik ga het nog anders zeggen. Ik ga het zeggen met de woorden van McChain. Hij zegt dit. Sla één blik op jezelf. En 10 blikken op hem. Zelfs zijn Christuskennis. Maar wel in de verhouding van 1:10. 1 blik op jezelf. En dan vervolgens 10 op hem. Niet even vluchtig. Ik blijf op u in liefde staren. Het avondmaal. Dat ik staar op het brood en die wijn. En dat ik achter het brood en de wijn hem mag zien. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. Ja, dan hang je met je hoofd boven je eigen hart. De smeerboel van binnen. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet mij uw gunst aanschouwen. Het heil is van de Heer. Hij is onze vrede. Ja. Dat je nou je ogen op hem mag doen rusten. Ik heb eens een keer een vrouw gekend. In mijn eerste gemeente was dat. Zegt dominee, het is zo'n vieze boel van binnen. Ik durf niet meer in mijn eigen hart te kijken. Als je dan maar op hem ziet. Ja. Hij is onze vrede. Hoe heeft hij die vrede nou gemaakt? Er staat in vers 13, door het bloed van Christus. Er staat in vers 16, door het kruis. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan zie ik een bordje over dat kruis. En daar staat als het ware op, vrede door het bloed van het kruis. En daar spreekt nou de wijn van. Al die opgelopen schuld en die verbroken beloftes. En mijn paardje niet recht te kunnen houden, ook niet in een voorbereidingsweek, ook al heb ik het nog zo geprobeerd. En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? En dan ga je van je onrustige hart, kent u dat? Ja, de psalmen kennen het ook hoor. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En ik moet zeggen, ik ben daar niet vreemd van. Waartoe zijt ge in mij ontrust? Hij is onze vrede. En dan gaat dat bewogen, ontruste hart, hè? Als dat nou op hem mag zien en naar hem mag toekruipen, dan kom je van de kokkende zee, dan kom je in de haven terecht. Dan mag je die vrede ook smaken, genieten, ervaren. Dat is een overgang van de storm naar de stilte. Schuldgevoelend hart, maar ook het in Jezus gelovend hart. Hij is onze vrede. Gemeente, weet je wat het avondmaalsformulier zegt? Die hebben ook de blikjes naar binnen geworpen. En weet je wat de formulier dan zegt? Dit. Ik zie dat er in mij geen volkomen geloof is. En ik zie ook dat er allerlei gebrek, veel gebrek en ellende in is. Dat ik in mezelf niet volkomen rechtvaardig ben. Ik heb ook gemerkt, zegt avondmaalformulier, dat ik met zo'n ijver, als ik God behoor te dienen, dat ik dat niet doe. En dat ik elke dag met de zwakheid van mijn geloof en met de boze lusten van mijn vlees te strijden heb. En dat is me nou van harte leed. En dan komt het. Dan geen punt. Blijf dan maar af. Maar nochtans. Bij Kolbrugge wel. Nochtans. Dat ik het leven zoek buiten mezelf. In hem die onze vrede is. Daar vindt het hart rust. Dan krijgt God de eer. En dan krijgen wij genade. En dat is goed. Als ik nou het Engels mag zeggen, pittig en puntig. In het Engels zou ik dit zeggen: Jesus Christ crucified. Gekruisigd. God the Father satisfied. Door zijn kruisdood is God de Vader verheerlijkt, tevreden, genoeg gedaan. En de believer sinner pacified. En de gelovige zondaar is tot rust gebracht. Hij is onze vrede. Tweede gedachte. Ik sla eens een blik rondom me. Nou, en daar heb je het ook. In die grote wereld, in die verdeelde kerk, misschien wel in je eigen kleine leventje. Als je ziet, je ogen van Christus afwendt en je ziet weer op de golven en je hoort het bulderen van de storm, dan gaat dat weer schommelen, hè. Er kunnen omstandigheden in je leven, dan kijk je niet in je, dan kijk je rondom je. Dan zeg je, Heer, het lijkt wel al die dingen tegen me zijn. En dan begin je angstig hart te kloppen, is de vrede weg. Zo kan je ook vanmorgen hier zitten. Als het even niet meer gaat en als je het even niet meer ziet. Je hebt vroeger wel veel zegen en vrucht ervaren en goedheid en weldaden. Maar nu, het is allemaal zo donker en toegesloten. Het kan zo zijn dat er hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, het lijkt wel alsof God mij in een mortier, in een vijzel, in een komfijn stampt. En dat al je idealen en al je prachtige dromen en al je verwachtingen kapot gestampt zijn. Alles stuk. Als een Elia, Heer, het is allemaal te vergeefs. Ik zit in de woestijn. En ik kan er niet in, ik ben eigenlijk ten diepste opstandig, boos. Weet je wat Paulus dan zegt? Als ik nou zo heen en weer bewogen word. Zo onrustig. Zegt Paulus, Hij is onze vrede. Hè? Jezus, als ik nou kijk naar mijn weg. Hoe donker die weg ook, onbegrijpelijk mijn weg ook is. Maar als ik nou kijk naar uw lijdensweg. Als dat brood straks gebroken wordt voor je ogen. Zeg ja. Zeg je, wat is mijn weg dan ten opzichte van uw weg? U werd door God de rechter gestraft. Ik door de Vader gekastijd. Dat is een verschil. U werd aan het kruis genageld voor mijn schuld. Ik zit hooguit in de smeltkroes om gelouterd te worden. En dan kan je aanzitten, misschien wel met schreiende ogen. Op u richt ik mijn schreiende ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. En dat je dan toch zegt, te midden van zoveel vraagtekens, Heer Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is toch het rustpunt van mijn hart. Dan kan je, Willem van Oranje zei dat, hè? Dat was zijn lijfspreuk. Dan kan je toch rustig zijn, te midden van de grimmige golven. In de grootste smarten. In de onbegrijpelijkste wereld blijven onze hart in de Heer gerust. Een blik naar binnen. Hij is onze vrede. Een blik rondom me. En ik word weer onrustig. Hij is onze vrede, zegt Paulus. Een blik naar voren. Het laatste. Een blik naar voren. Ja, die toekomst. Is veel verborgen. Het gaat over de toekomst. Onbekend. Je kan er niet doorheen kijken. Eén ding weet ik wel, die verschrikkelijke gestalte van de dood, de koning der verschrikking. En je leest het woord. En je weet met de dood is niet afgelopen, achter de dood het graf. En achter het graf, de eeuwigheid. Eeuwige heerlijkheid of eeuwige rampzaligheid. En nou denk ik vanmorgen aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn dood. Maar zegt een binnenstem, als het nou eens jouw dood wordt en jouw sterven, hoe zal het dan zijn? Je kan geloven in de bank, je kan eten en drinken op de stoel aan de tafel, maar nou moet het er eens op aankomen, mensen. Nou moet het er eens echt op aankomen, staan. Die vreselijke dood. Je kan er wel eens wakker over liggen. Je kan het ook voor je uitschrijven. Kan ook. Je kan ook wel eens wakker over liggen. Die niet van het rijtje af van de oudste vervolgens elke deur naar de jongste. Nee, zigzag gaat die koning er verschrikken en dan slaat hij toe. Dan weer bij een oud mens en dan weer bij een jong iemand. En dan soms heel dichtbij in de familie. En als het nou eens bij mij komt. He, als die koning der verschrikkende dood nooit zijn koude hand op mijn hart legt. En mijn hart scheidt ermee uit en het staat stil zoals een horloge stilstaat. En dan, ja, dan kan ik niet meer terug. Dan is de genadetijd voorbij. En dan? En als je oog breekt en dan? Ik hoor Paulus zeggen, zelfs dan. Hij is onze vrede. Als dan mijn brekende oog maar mag zijn gericht op die koperen slang. Op die verhoogde mensenzoon. Gelukkig als je zien mag op de man van smarte. Hij is vrede. En hij maakt vrede. Hoe dan? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Vrede door het bloed des kruises. Ik ga eindigen. Hij verkoopt ook vrede. Hij gaat wat maar gangers. Kerkraadleden. Kerktelefoonluisteraars, is vrede. Laat ik het anders zeggen. is die Christus, die man van smarten, uw vrede. U zegt, nee dominee, ik ben nog niet met God verzoend. Zoek je het dan nog in je bidden? Of misschien wel in je best doen? In je activiteit of in je bevindelijkheid? In je tranen? Ik zie dadelijk een gelovige zondaar. Die gaat opstaan uit zijn bank. En die loopt naar voren. Ik zie hem naar voren gaan. Uit de bank gaan. Van jezelf vandaan gaan eigenlijk. En naar hem toe gaan. En je zoekt de zegen alleen bij hem. De vrede alleen bij hem. Bij de Heer Jezus. Ik heb van de week zitten lezen in Willem Theelink. Oudvader. Doet er niet toe. Maar die zegt dit. Misschien heeft er iemand wat aan. Hij zegt heel duidelijk. Het avondmaal is ingesteld alleen voor de ware gelovigen. Die mogen aan het avondmaal deelnemen. Dat zijn de welkome gasten. Maar dan zegt hij dit. Tot bemoediging. Hij zegt. Wat is nou de laagste trap van het geloof? Moet je eerst verzekerd zijn van het geloof? Nee, zegt hij. Weet je wat nou de laagste trap van het geloof is? En dan mag ik komen. De laagste trap van het geloof is dit. Dat ik nou in Christus de zaligheid zoek. En in hem het heil begeert. Doe je dat? Dan ben je welkom. Dan ben je welkom. Als ik deze Jezus mag ontvangen in het geloof. Zoals ik het brood en de wijn ontvang in mijn hand. Dan ontvang ik daarin mijn vredevorst. Hij is onze vrede. En ik hoop dat u vanmorgen, vandaag de Heer, dat hij die vrede mag vermenigvuldigen in ons hart. Kinderen van God in ons midden. En als u dan nog buiten staat, dan verkondig ik u die vrede. Vanmorgen. En dan zeg ik tegen jou, buitenstaander, die nog niet met God verzoend is. Die al gelooft dat je verloren bent. Of je vijandig bent, dat kan ook. Dan kom ik vanmorgen, dan hijs ik de witte vlag. De witte vredesvlag. En ik zeg tegen je. Kom, o kom. Nee, niet tot de tafel, maar wel tot Christus. Kom, o kom. Zondag zoekt gij rust en vrede. Levenslust en stervensmoed. Niets deelt u de wereld mede, maar alles vindt ge aan Jezus voet. Kom, o kom met al uw noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlucht dan, eer ge sterven moet, met uw zonde aan Jezus voet. Amen.